Het programma De Stoel, toen hij dat wilde beginnen, hij wou eerst helemaal geen televisie doen. En omdat ik ervaring heb, een filmacademie heb gedaan, vroeg hij mij of ik daarbij wilde assisteren als hij een programma wilde opzetten voor televisie. En toen kwam hij met allerlei ideeën aan, met vlaggetjes op een auto en met een stoel bovenop de auto. En dat vonden een heleboel mensen raar. Dat is dat buiten de lijntjes denken en daar de kans toe geven om het te doen, dat is mijn taak geweest.
Het is grappig dat je dat zegt, want ik ken Rick Veldhof van dat televisieprogramma Villa Veldhof. En dat vond ik juist uitermate normaal.
Ja, nou, het is nog nooit eerder gebeurd. Dus dat iemand drie of twee mensen te logeren krijgt, drie of vier dagen. En dat in een afgesloten geheel. Dat was op zich natuurlijk een uitdaging om twee verschillende type mensen bij elkaar te brengen. En zo normaal was het dus niet. Men probeert het nu wel na te doen. Maar ik heb het nog nooit gezien dat het op zo'n intense wijze wordt nagedaan.
Het samen vrienden zijn. Dan kan ik me voorstellen dat als je zo lang bevriend bent, dat er ook wel eens iets gaat schuren. Dat er wel eens
zeker.
Kleine momenten zijn dat je even geen zin hebt in elkaar.
Nee, dat klopt zeker. Nou, dan houden we ons mond of we zien elkaar een week niet.
Maar jullie hebben nu wel samen die reisgids geschreven. De reisgids voor levensgenieters. Waar je dus, denk ik, in een soort pressure cooker samen. Inderdaad, van Maastricht tot Saint-Tropez gaat in de auto. Hoe ziet dat eruit? Wordt er veel gezwegen?
Wordt onderweg ook veel gezwegen. Maar we kunnen ook. Kijk, wij hebben een traditie sinds ons 24 dat we elke maandagavond samen eten. Als we ook allebei in hetzelfde land zijn. Maar omdat we veel werken, komt het ook wel voor dat wij een hele maand lang elke avond bij elkaar eten. En eigenlijk vallen er nooit stiltes. Dus als er stilte er is, dan is die welkom. Het is nooit een verplicht gesprek. Maar op een of andere manier blijven we elkaar boeien. En we herhalen onze dus langzamerhand ook wel eens een keertje. Maar het is steeds via andere invalshoeken. Dus dat, het is een. En natuurlijk wringt er wel eens wat. En zeker als je samen werkt, dan heb je ook verschillende ideeën. Maar we komen er uiteindelijk altijd uit. Bewijs is dat we nog steeds zonder ruzie hier zitten.
Rick Veldhof heeft nu ook zijn weg gevonden naar de radiomicrofoon. Rick, ook welkom in de uitzending. Jij. Je bent net omschreven door je vriend Hans als iemand die buiten de lijntjes kleurt. Die met rare ideeën komt aanzetten en daar ook nog dan op de een of andere manier mee wegkomt. Of daar zelfs een inkomen uit weet te halen. Ja. En nu die reisgids. Wie van jullie is nou de echte levensgenieter? Want het beeld van Villa Veldhof was natuurlijk ook daarvan een levensgenieter. Want dat was natuurlijk heel goed toeven daar.
Ja, maar ik denk dat we alle twee hele grote genieters zijn. Niet alleen van lekkere eten, maar ook van goede wijn. Maar vooral ook van elkaars gezelschap. Dat is toch ook een vorm van genieten. Toch?
Zeker, want het levensgenieten inderdaad, dan wordt snel aan het Bourgondische aspect gedacht. Aan het eten en het drinken. Was dat een rode draad? Is dat een rode draad eigenlijk in deze reisgids voor levensgenieters? Of gaat het ook inderdaad, is het wat je zegt, het van de genieten van de vriendschap, is dat minstens zo belangrijk?
Ik denk dat het minstens zo belangrijk is, omdat je onderweg natuurlijk ook met elkaar van gedachten wisselt of van alles en nog wat. We halen herinneringen op aan vroeger. We delen nieuwe ideeën. We kijken naar het landschap. We kunnen ook heel goed zwijgen. En zwijgen is ook een onderdeel van genieten. En zeker ook een onderdeel van vriendschap. Want met kennissen moet je veel praten en bij vrienden kun je je mond houden.
Jullie hebben geen de activiteiten die jullie samen ondernemen. Is dat het hanteren van mes en vork en het openen van kurken? Of zijn er nog andere dingen? Wordt er geschaakt? Worden er kaarten gelegd? Of?
We kunnen alle twee schaken. Niet dat we dat veel doen, maar we kunnen het wel. Hebben we geleerd van onze vaders. We hebben ook geleerd om met mes en vork te eten. En altijd met. Maar jullie lachen. Ja. Dat is tegenwoordig ook wel heel bijzonder. Ja. En altijd een servet naast het bord. Liefst een linnen servet.
De reisgids is nog niet verschenen, de reisgids voor levensgenieters. Wat wil u nu eigenlijk echt meegeven? Want ik denk, ja, er zijn zoveel reisgidsen. Dat Frankrijk, dat ook, ja, daar gaan we weer. Er komt er weer een reisgids aan. Wat kunnen we nog, waarom moet deze er zijn?
Nou, er zijn natuurlijk allerlei verrassende plekken. En dat heb ik altijd erg leuk gevonden om mensen daarmee naartoe te nemen. Naar een herberg, heel erg, die in de verlatenheid ligt. In de Ardennen bijvoorbeeld, of een oud kasteeltje in de Bourgogne, wat ook niet meer zo makkelijk te vinden is. En daar te verblijven. Ons levensgenieten komt ook heel erg tot uiting in het genieten van het bekijken van andere mensen en hun gedragingen. En daar niet om bespottelijk te maken, maar met het, en dat kan Rick ontzettend goed beschrijven vaak, de manier waarop mensen zich gedragen, dat is, ja, dat is een onuitputtelijke bron om jezelf ook weer te spiegelen.
Het is allemaal sociologie natuurlijk, wat er op die terrassen gebeurt. Maar en aan de eettafels. Zijn jullie dan niet juist bang door zo'n reisgids te schrijven dat al die heerlijke plekjes zometeen niet meer begaanbaar zijn?
Ja, misschien. Maar aan de andere kant willen we ook heel graag delen. En wat is nou leuker om mensen tips te geven die ze misschien nog helemaal niet kennen. En daar ook verrast worden door zoals wij verrast zijn. Want dat is natuurlijk ook een onderdeel van met elkaar omgaan. Is dat je elkaar durft te verrassen of juist wil verrassen. Dat is eigenlijk onze opdracht om elkaar voortdurend te verrassen. En te verbazen ook over wat er gebeurt in het leven. Ja, en als je dat kunt delen met andere mensen. Nee, we hebben daar geen enkel probleem mee om dat te delen.
Nee, één adres hebben we wel een beetje achtergehouden. Dat is een adres wat zo specifiek is en zo dichtbij een enorme toeristische plek ligt. Maar bijna niemand heeft het nog ontdekt en dat willen we ook wel.
Oké, okay, dat maken we na de uitzending even in orde.
Ja. Wat was dat? De bordeel in Arles?
Ja, ja.
Voor de kenners. Hans Meeuwissen en Rick Velderhof zijn mijn logegasten in het avondconcert op NPO Radio 4. Hans, je bent een levensgenieter. Daar hoort ook het traditionele levensgenieten van wijn en kaas bij. Daar heb je ook over geschreven. De goede dingen van het leven. De interne mens. Dan kies jij voor muziek van Johann Sebastian Bach. Het derde deel uit een concert voor twee klavieren. Eigenlijk hele pure, heldere muziek, niet het volle werk.
Nou, ik vind dat als je nou over levensgenieten praat, is dat deel betekent alles voor mij. Dat als ik die muziek hoor, die twee piano's, waar wordt vaak op twee piano's gespeeld tegenwoordig, vooral dat laatste deel, dat doet me denken aan de eerste keer dat ik met de lagere school, naar zee ging. En dat de juffrouw riep, jongens, niet rennen, maar dat je zo'n duin opkomt, je wil de zee zien. En dat allemaal, die juf houdt het niet meer. En dat is eigenlijk dat die twee pianos die tegen elkaar instrijden om dat plezier te gaan beleven, dat voel ik bij dat concert. Dus echt, dat is het levensgenieten in optima forma. En ik draai muziek bij verschillende gelegenheden tijdens onze reis. En dit vind ik nou echt een stuk wat je draait op het moment dat je naar de Côte d'Azur gaat en het volle leven ingaat. En toch met die enorme blauwe zee en dat al het gekrioelde rondomheen. Dat doet mij eraan denken als ik die suite draai.
Nou, dat is een beeld wat ik niet zo 1, 2, 3 bij de finale van het concert voor twee klavieren en orkest van Bach op weet te roepen. Zoltán Kocsis achter de ene piano en Andras Schief achter de andere. flink tempo ingezet door pianisten Zoltán Kocsis en Andras Schief met de Ferenc Liszt Academie onder leiding van Albert Simon. De finale uit het klavierconcert voor twee klavieren, twee piano's van Johann Sebastian Bach, klaverzimbels. Goed, hier twee vleugels. Bestaat ook nog in andere versie voor blaasinstrumenten. Maar goed, en dat is de muziek die Hans Melissen meenam als logegast. Hij is hier samen met Rick Velderhof naar aanleiding van hun reisgids voor levensgenieters. Ik zag ineens ook de hele Côte d'Azur voor mijn ogen liggen. Dus je ziet maar.
Dat is dus heel leuk dat Hans, ik kan misschien een stukje voorlezen als het mag. Dat Hans onderweg ook muziek, bijpassende of passende muziek, uitzoekt voor mij, om mij te verwennen. En bij elk landschap heeft hij een andere componist. En dat vind ik heel bijzonder. Nou, een klein stukje van als we onderweg zijn. Onderweg passeren we uitgestrekte wijnvelden met zo hier en daar een boerderij. We slingeren verder langs de kust om vervolgens de heuvels van Les Mores te verkennen. We flitsen langs een groot bord met Château de Lune erop. Hans trapt op de rem. Hier gaan we even proeven. Ik heb pas nog van de eigenaar een mailtje gehad om eens langs te komen. Hij rijdt harder achteruit dan in zo'n situatie wenselijk is. Waarom rijd jij altijd zo drastisch? Het lijkt wel alsof ik in een kermisattractie op reis ben. Het gaat om adequaat reageren, zegt hij. Jij rijdt altijd als een oud wijf. Je bent tijdens het rijden altijd aan het denken en dromen. En op dat ritme gaat je gaspedaal op en neer. Dat heb je zelf niet eens meer in de gaten. Maar hoeveel afslagen heb jij niet gemist in je leven? Ik zie het toch anders. Mijn rijstijl zou je kunnen vergelijken met een Weense wals. Dansen is ook nooit je sterkste punt geweest. De muziek die Hans onderweg draait, maakt gelukkig veel goed. Voor elk landschap heeft mijn vriend een passende muzikale omlijsting. Mozart voor wuivend graan, Bach voor kerktorens in de verte, Vivaldi voor dartelende kalveren in de wei, en Percolesi voor donkere wolken, Brahms voor een landweg en Beethoven voor alles boven de 400 meter.
Kijk, alles komt aan bod op deze reis van Maastricht tot Saint-Tropez. De reis in de reisgids voor levensgenieters. Ja. U hoorde Rick Velderhof voorlezen. Hij komt nog uit. Dat zal niet zo lang meer duren, jongens. Wanneer ligt hij in de winkel?
Vanaf morgen eigenlijk. Hè? Ja. Hij wordt dinsdag gelanceerd, maar vanaf morgen is hij te verkrijgen via bestelling en het Centraal Boekhuis en zo.
Ligt in de winkel. Ik heb al winkels gehoord die hem vandaag hebben aangekregen. Dus we hebben net één exemplaar.
Ja, dat delen we nu. Ja. Maar je ziet dat ik hem in handen heb.
Rick, jij bent toen jij eventjes in de pauze nog even elders was, ben jij omschreven door Hans, door jouw vriend Hans. Hoe zou jij aan anderen, als Hans er niet bij is, hoe zou jij uitleggen wat voor een man dat is? En waarom ben jij met deze man bevriend?
Ja. Hans is heel enthousiast. Is een hele prettige persoonlijkheid. Blij. Ook al is hij zelf een beetje verdrietig en hij komt een gezelschap tegen of hij komt een kamer binnen, dan begint meteen de zon te schijnen. Dus mensen worden gelukkig van hem en daardoor maakt hij zichzelf misschien ook gelukkig en weet dat geluk dan over te dragen. Bovendien hebben wij heel veel humor samen. We kunnen vreselijk lachen, we kunnen jennen, we kunnen elkaar afkraken. We kunnen door regen, wind en sneeuw kunnen we onze vriendschap vieren. En daarom is het een ongelooflijk plezier om met hem bevriend te zijn.
Wat vind je ervan, Hans?
Ja, vooral die sneeuw, dat bevalt me erg goed.
Zie je, daar gaan we al.
Ja.
Herken je er iets van? Want,
dat is zo.
Hij kan niet schaatsen. Dat is
schaatsen gaat niet goed. Maar door de sneeuw schuiven is een van mijn specialiteiten.
Nou, stel ik me voor, samen schrijven, dat is nog weer iets anders dan bevriend zijn. Dat kan eigenlijk helemaal niet, toch? Je kan niet samen één pen vasthouden.
Nee.
Hoe is dat gegaan?
Nou, Hans heeft al heel veel boeken geschreven natuurlijk over wijn en kaas. En prachtige wijnverhalen geschreven. Dat zijn ook al 20 boeken. Dus die is wel gewend om te schrijven. Ik ben op latere leeftijd pas gaan schrijven. Wel heb ik altijd reportages gemaakt voor tijdschriften of voor dit. Maar echt het schrijfwerk heb ik pas veel later tot me genomen. En wat we nu doen is verhalen schrijven en het aan elkaar voorlezen. En kijken of dat goed valt bij de ander. Maar het is ook zo dat we heel voorzichtig moeten zijn om in te grijpen in een andermans idee. Of in een andermans stijl. Of in een andermans manier van vertellen. Hij vertelt anders dan ik vertel. Zijn verhalen zijn ook anders. Maar daarom is het zo aantrekkelijk. Omdat die twee verhalen of die drie verhalen heel goed langs elkaar heen kunnen glijden. Maar ook heel goed bij elkaar passen. Dus het is niet zo dat we samen elke alinea gaan doorspitten. Maar het is wel zo dat we kritisch kunnen zijn en zeggen van, nou ja, als je dat zo schrijft, ik begrijp dat niet zo goed. Ik denk dat dat iets leuker kan of dat er winst te behalen is. Nou, dan is het een verrukkelijke onderdeel om weer over van gedachten te wisselen met een glas wijn.
Ik hoorde al een belletje gaan. Dat betekent dat we zometeen weer gaan genieten van het Quatuor Arrot met Kirill Slotnikov in het strijkquintet van Schubert. Toch nog even een vraag die misschien even nadenken vraagt. Of althans, lange vriendschap. Heel veel mensen die je spreekt, er gebeuren altijd dingen. Er komen krassen op die vriendschap. Is vaak genoeg redenen voor mensen om eigenlijk elkaar dan niet meer te zien. Hebben jullie ook niet periodes gehad dat je elkaar eigenlijk even genoeg had van elkaar? En als dat niet zo is, wat is voor jullie dan de tip voor mensen die luisteren van, jongens, dit is het geheim van een vriendschap. Niet alleen de vriendschap, maar hem ook vers en goed houden door de tijd.
Nou, ik denk dat als dat gebeurt, hè, want dat gebeurt wel eens wat, dat je elkaar even met rust laat, maar niet elkaar verlaat. Dus ik heb wel eens periodes gehad, ook omdat je andere kanten uitgaat. Hè, dat je, dan zie je elkaar even niet, maar het is op een of andere wonderbaarlijke manier pik je het elke keer weer op alsof het nooit is weg geweest. Dat, en ik weet ook met Rick kan sowieso al heel slecht tegen ruzie. Ik kan er nog wel goed mee omgaan, maar kom het ik uit een groot gezin kom, dan ben je gewend om ook gewend om het snel weer op te lossen. En dat,
is het makkelijker vriendschap dan een liefdesrelatie, Rick?
Nou, het is in zoverre makkelijker omdat je andere gevoelens hebt. Bij een liefdesrelatie ben je toch heel erg afhankelijk van elkaar. En in vriendschap ben je niet echt afhankelijk van elkaar. En het geluk is ook dat wij niet verliefd worden op dezelfde meisjes vroeger en op vrouwen. Ik denk dat dat ook een hele grote rust geeft. Want als je op hetzelfde vriendinnetje valt of hetzelfde meisje, dan heb je eigenlijk al per definitie heb je een beetje ruzie met elkaar. En dan heb je al toch een soort van wrijving en een competitie. En wij hebben niet zoveel competitie. Als wij competitie hebben, dan is het op een leuke manier. Dan gaan we samen scrabbelen of schaken. Of we gaan andere gekke dingen doen. En dan willen we van elkaar winnen natuurlijk. En we willen ook een competitie eigenlijk voeren als het gaat om leuke verhalen te vertellen. Als de ene een grap vertelt, dan is het de ander die eigenlijk probeert niet te lachen. Hoe mooi die en hoe leuk die grap ook is, is het de opdracht om stijf naar boven te kijken alsof niets aan de hand is en of het helemaal niet leuk is wat de ander zegt. Nou, alleen op dat punt al is het heel prettig om, je weet hoe het is om je lachen te moeten houden terwijl je eigenlijk heel veel moet lachen of heel hard moet lachen. Dan is het al een soort van qua jongens gevoel wat je hebt. En dat qua jongens gevoel, dat hebben wij nooit verlaten. Ik bedoel, we zijn nu alle twee ouder en we zeiden tegen elkaar, het is eigenlijk net zo toen we 14 waren. Hè. Toen gingen we ook naar een concert toe en ja, wat is er veel gebeurd in die tussentijd? Dat is wel zo. Maar het jongetje in onszelf hebben wij nooit in de steek gelaten. En dat is het mooie. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is in een vriendschap. Dat je het kind in jezelf ook bevriend laat zijn met het kind in de ander. Dus het is een dubbele vriendschap eigenlijk.
Ik laat jullie gaan, want we gaan genieten. Ga lekker zitten. Dan spreek ik jullie zo meteen nog even na het concert. Naar het strijkquintet van Franz Schubert.